Goedemorgen, gemeente, gasten, luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. Het is vandaag een gezinsdienst, dus de kinderen blijven in de kerk. Ze hebben ook een werkblad gekregen, zie ik, dus mocht je die nog niet hebben, zoek er nog één op. Van harte welkom. Het is ook de afsluitende dienst van de reis van je leven. We hebben 6 weken lang dit project gevolgd en ook in kringen thuis hier een betekenis aangegeven. En dit is vandaag de afsluitende dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Lisbeth Monen. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na de dienst sta ik samen met dominee Timmerman hier voor in de kerk. Als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom. Er is ook gelegenheid om voor u te laten bidden. Dat kan achter in de kerk, bij de stilteruimte. Ook als u wil napraten of nog wil danken, bidden. Er zijn mensen met een badge op van een team die zich daarvoor gelegen stellen, zeg maar. De organist en pianist is vandaag Jaap Mulder. Ook de band zorgt voor muzikale begeleiding. We zingen nu eerst het nieuwe lied van de maand. Hemelhoog 633, God is in ons midden. Na een moment van stilte belijden we samen onze afhankelijkheid van God. En daarna mogen we zijn groet horen. Vervolgens zingen we eigen bundel 194, zie de zon, zie de maan. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
God is in ons midden. We zien Hem niet, maar we merken zijn aanwezigheid wel. Dat kan. En waar we Gods aanwezigheid misschien wel duidelijkst kunnen merken, is in de stilte. We zijn een moment stil. Vanuit de stilte is het onze belijdenis. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zeg, ken je de 10 woorden? Woorden van 1 tot 10? Zeg eens, wat is dan 1? 1, dat is de Heer alleen. 2, dat zijn de Heer en jij. Waar jij bent, is Hij erbij. 3, dat is de naam van God. Dat je met die naam niet spot. 4, de dag van de Heer. Vier die elke week weer. 5. Die houden veel van mij. Vader en moeder, allebei. 6. Ik doe jou veel verdriet als ik zeg, ik ken jou niet. 7 zegt, probeer het maar. Altijd trouw zijn aan elkaar. 8 zegt, wat niet is van jou, neem dat niet. Het is niet van jou. 9. Zeg toch niet zomaar slechte dingen van elkaar. En 10. Heeft iemand meer dan jij, Wees dan niet jaloers, maar blij. En Jezus, die heeft die 10 woorden samengevat toen hij zei: heb God de Heer lief, met alles wat in je is, boven alles. En heb je naaste lief als jezelf. Dit is de wil van God voor ons leven. We zingen uit de nieuwe psalmrijming van Psalm 115, nu vers 2 en vers 3. Waarmee we zeggen: ja, het is de Heer alleen op wie we willen vertrouwen. Psalm 115, vers 2 en 3. Laten we samen bidden. Zo komen we bij u, hemelse Vader, door de machtige naam van Jezus de Heer. Dank u wel voor wie u bent. Heer, wat heeft u alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt. Het geweldig dat we deze prachtige herfstochtend naar de kerk kunnen gaan. In vrede, veiligheid. Dank u wel. Dank u wel dat we hier zijn met jonge mensen en oude mensen. Samen in uw naam. Dank u wel. Heer, we zien uit naar wat u ons geeft. Vandaag in deze dienst. Door de muziek, door de woorden, door het samen zingen, samen spelen, samen kleuren en ja, al die dingen. Wilt u uzelf laten zien, uzelf laten horen, Heer? die ons geven wat we nodig hebben. Misschien uitleg bij de Bijbel. Misschien bemoediging. Misschien ook een zetje in de rug. Heer, wees bij ons door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar de woorden van God. Els van der Veen zal voor ons lezen een stukje uit het begin van Marcus, Marcus 1. En daarna mogen de kinderen die dat willen naar voren komen, want dan gaat Desiree het verhaal verder vertellen aan de hand van Marcus 2. Na de schriftlezing door Els mogen de kinderen naar voren komen.
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met iemand als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: "Iedereen is naar u op zoek." Toen zei hij: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan."
Plaatjes op de beamer zo meteen, dus misschien moeten we een klein beetje anders gaan zitten, dat jullie ook nog daar kunnen kijken. Ik dacht, dat is misschien ook wel leuk voor de mensen in de kerk, maar hier is het dan een beetje lastig soms, hè? Oké, alle kinderen die willen, die zijn ervoor en de rest blijft zitten. Nou, wie weet wat er van de week begonnen is? Hebben jullie het daar op school over gehad? Een vinger, vertel. Wat is er van de week begonnen? Hier bij jou ook? De kinderboekenweek is weer begonnen. En weten jullie waar het over gaat? Wat het thema is van de kinderboekenweek? Ja.
Vriendschap.
Nog iets anders? Oh, voor de kinderen. Ja.
Over vrienden maken.
Over vrienden maken. En nog eentje?
Over lezen.
Natuurlijk gaat het over lezen. Hè? Kinderboekenweek gaat over boeken en lezen. En het thema is vriendschap door dik en dun. Hebben jullie vriendjes? Ja. Heb je een vriendinnetje?
Nee.
En jij? Heb jij een vriendje?
Thomas.
Kijk eens. Al mijn vriendjes, nou, mijn verhaal gaat over 5 mannen. 4 zijn er gezond en eentje is er een beetje ziek.
denk dat eerst het plaatje kan komen. Komt ie?
Ja, want Jezus was in Kafarnaüm en toen is hij weggegaan, maar nu is hij weer terug. Want Jezus woont in dat dorpje Kafarnaüm. En de mensen, die hebben het gehoord, Jezus is weer terug, Jezus is weer terug. En ze lopen allemaal naar zijn huis. De kamer raakt vol, de hal is vol, zelfs buiten staan de mensen te dringen. En die vier vrienden, die hebben het ook gehoord. Jezus is er weer, Jezus is er weer. Maar Jezus, oh, wij hebben gehoord dat hij heel veel mensen beter gemaakt heeft. Misschien kan hij onze vriend ook beter maken. En ze gaan naar zijn vriend toe. Hij kan niet lopen. Ze hebben een soort matje, een deken. Daar leggen ze hem op. Ze pakken allemaal een punt vast. En daar lopen ze naar het huis van Jezus toe. Maar als ze bij dat huis komen, oh oh, ze kunnen er niet in, hè. Dat had je op het eerste plaatje gezien. We willen er door, we willen er door. Maar de mensen die buiten staan zeggen, ja, wij willen ook naar Jezus luisteren. Wij willen hem ook zien. Wat nu? Nou zijn ze bij het huis van Jezus en kunnen ze niet naar Jezus toe. Ze hebben een slim plannetje. Want kijk, die huizen daar, die hebben allemaal een trap. En met de trap kan je op het dak komen. Ze hebben geen daken zoals bij ons, hè, met een punt. Het zijn allemaal platte daken. En één die neemt zijn zieke vriend op zijn schouder. En voorzichtig lopen ze met elkaar naar boven. Het bedje gaat mee. En als ze boven zijn, dan zijn ze op het dak. En heel voorzichtig halen ze een paar tegels weg daar. En dan komt er een gat in het dak. En dat gat, dat is precies boven de plek waar Jezus staat. En alle mensen in dat huis kijken omhoog. Oh, wat gebeurt daar? Aan touwen komt iemand naar beneden. Zo voor de voeten van Jezus. En Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. Binnen in dat huis zijn schriftgeleerden. Mensen die heel veel van de Bijbel weten en die stoten elkaar aan en die zeggen, je zonden zijn je vergeven. Dat mag niemand zeggen. Dat mag alleen maar God doen. En Jezus die hoort dat en hij weet wat de schriftgeleerden denken. En hij zegt, wat is er nou makkelijker? Te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Of tegen iemand die helemaal niet kan lopen om te zeggen, hé, sta op en wandel. Maar ik, zegt Jezus, ik ben de Zoon van God. En God heeft mij macht gegeven om zonden te vergeven. En tegen de verlamde man zegt hij, sta op, pak je matje op en loop naar buiten. En de mensen kijken, ze zien het gebeuren. Hij pakt zijn matje op en daar loopt de man naar buiten. En alle mensen zeggen, hoera voor God. En ze danken God voor het wonder dat hij heeft gedaan. En ze zeggen tegen elkaar, we hebben nog nooit zoiets gezien. Mogen jullie weer terug. En ik denk dat op jullie plaats wel een plaatje staat, hè, van die verlamde man.
Ja, bedankt. Mooi verhaal, hè. Wij gaan het hier ook over hebben. Over dat verhaal dat Desiree heeft verteld. Over de verlamde man. Een paar weken geleden hadden we de week tegen de eenzaamheid. En dat is nodig. Want er zijn best veel mensen die zich alleen voelen. Die misschien niemand hebben om mee te praten. Of niemand hebben die hen kan helpen. En wij hier in de Emmauskerk hebben het een aantal weken gehad over verbinding. Dat is het tegenovergestelde van eenzaamheid. Verbinding, dat je dingen met elkaar deelt. Dat het fijn is om samen te zijn. Aan de hand van de woorden uit Marcus, vooral Marcus 2, gaan we vandaag zien hoe belangrijk verbinding is. Wat Jezus tegen de eenzaamheid doet. En wat wij mogen en moeten doen om ook te zorgen voor verbinding. Het is een bekend verhaal. Wie al langer naar de kerk gaat, zal het vast al vaak hebben gehoord in de Bijbelgroep. Maar wat me nu eigenlijk voor het eerst opviel, wat ik ontdekte, was dit. Ik denk dat ze die verlamde man eerst vergeten waren. Want als je niet alleen maar het stukje hoort van die genezing van de verlamde man, maar het leest met het stuk ervoor erbij, wat we net ook gehoord hebben van Els, dan zie je dat Jezus niet al te lang daarvoor ook al een keer in Capernaum was. Hij was al in het Capernaum geweest. En daar had Jezus een heleboel mensen genezen. Er staat zelfs bij, ze brachten alle zieken en bezetenen naar hem toe. De schoonmoeder van Petrus werd genezen, maar nog veel meer mensen. Mensen met een ziek lichaam, mensen die last hadden van een verkeerde geest. Ze brachten alle mensen naar Jezus toe. Allemaal, behalve eentje misschien. Want als Jezus een paar weken later dan weer terug is in Capernaum, dan blijkt er iemand te zijn die niet genezen was. Het staat er natuurlijk niet letterlijk, maar zouden ze hem vergeten zijn? Hadden ze hem gewoon thuis gelaten? Er staat in Johannes 5 een genezingsverhaal dat hier een beetje op lijkt. Een verlamde man die 38 jaar verlamd is bij het geneeskrachtige water van Bethesda ligt. En dan komt Jezus voorbij en ziet hem, praat met hem. En dan vertelt iemand tegen Jezus, ja, ik heb niemand die mij op tijd helpt om in het water te komen. Er is niemand om mij te helpen. Want het is zo dat alleen de eerste die in het water komt, als het water begint te borrelen, genezen wordt. En ik ben steeds te laat. Ik heb niemand om me te helpen. Dat is een ander Bijbelverhaal, maar nou ja, als ik een beetje dat inkleur, dan krijg ik toch de indruk, ze waren me gewoon vergeten. Ik heb niemand. En hoe erg is dat? Misschien ken jij dat ook wel. Als je ergens mee zit, thuis of op school. Ik heb niemand om me te helpen met die stomme sommen, ik snap er niks van. Er is niemand die me begrijpt en thuis. Ze maken altijd zo'n ruzie thuis. En niemand is er die eens naar mij kijkt en vraagt, hoe is het met je? Dat kunt u ook hebben. Dat gebeurt. Ook in Nederland vandaag de dag. Als je een lichamelijke beperking hebt, zoals die verlamde man. Of als je te weinig geld hebt of geen werk. Of het lastig vindt om met prikkels of onverwachte dingen om te gaan. En niemand die je begrijpt en die je kan helpen. Kun je langs de kant komen te zitten. Zelfs in de kerk. Zelfs als we hier met een paar honderd mensen zitten, kun je je knap eenzaam voelen in de kerk. Het is fijn op zondagochtend zingen samen, fijn koffie drinken samen. Maar als je even niet zo lekker in je vel zit, het gaat gewoon niet zo. Je bent een paar zondagen niet in de kerk en niemand die even een appje stuurt of even belt. Of als het voor jou lastig is om sociale contacten aan te knopen. Iedereen zit gezellig koffie te drinken. En jij denkt van, ga maar naar huis. Wat doen wij aan verbinding? Nou, om het thema te maar even heel concreet te maken. Kijk voor om je heen, mensen. Zoals die vier vrienden uiteindelijk wel om zich heen keken en dachten: oeps, ben iemand vergeten. Kijk eens om je heen. Voor wie kun jij, kunt u een naaste zijn? En de andere kant is er natuurlijk ook, hè. Durf jij te vragen om hulp? Ja, en dan bij de grote dingen om hulp vragen, maar ook gewoon als jij het lastig vindt om aansluiting te vinden. Als je er behoefte aan hebt om contact te hebben. Die verlamde man moest zich ook laten helpen, hè. Wat moeten wij eraan doen? Kijk om je heen en wees ook bereid om je te laten helpen. In Markus 2 gebeurt het. Prachtig, hè? Misschien in tweede instantie, maar dan toch. Vier vrienden gaan hun verlamde vriend ophalen om hem naar Jezus te brengen. Ze skippen de preek van Jezus, hè, want mensen waren verzameld om het woord te horen, staat er. De heilsboodschap. Ze skippen de preek en ze gaan hun vriend helpen. Prachtig. Dat is kerk. Je kan 10 preken houden over de kerk die kloppen misschien. Je kunt 10 boeken lezen over wat kerk zijn inhoudt. Dit is kerk. Mensen die elkaar helpen om bij Jezus te komen. Deze 5 mensen, ze hebben allemaal hun eigen beperkingen. En ze hebben allemaal hun verlangen om naar Jezus te gaan. En zo zitten wij hier. Wij zijn kerk. Mensen die elkaar helpen om samen naar Jezus toe te gaan. En het geweldige van dit verhaal is dat dat verlangen van die mensen zo sterk is dat ze er alles voor over hebben. Dat ze er niet voor terugdeinzen om het dak te slopen. Ik denk wel eens, wij in de kerk, wij zijn soms zo bezig met van doen we het allemaal wel goed, doen we het allemaal wel volgens de regels en vindt iedereen het wel fijn, houden we de boel bij elkaar. Deze mensen slopen het dak om elkaar bij Jezus te brengen. Misschien moeten wij dan ook iets minder voorzichtig zijn. Jezus kon er tegen dat ze het dak boven zijn hoofd sloopten. Nou, laten we niet ons dak slopen. Het is net gerenoveerd. Er zitten zonnepanelen op, maar je begrijpt me wel. Laten we niet te bang zijn voor de heilige huisjes. Het is ondertussen natuurlijk wel schandalig wat hier gebeurt. Mensen staan daar vol geloofsijver te luisteren naar de uitleg van het woord van God. En dan komen mensen met een verlamde man bij dat huis. En ze blijven gewoon staan. Ze gaan niet aan de kant. En dat stelt aan mij ook de vraag. Sta ik misschien mensen in de weg? Met al mijn gelovigheid, met mijn ernst om de Bijbel te lezen, sta ik misschien met mijn rug naar mensen toe en blokkeer ik ze om naar Jezus te gaan? Laten we daarover nadenken. Maar die vier vrienden die laten zich er niet door weerhouden. Niet door die mensen die er staan, en ook niet door het dak van het huis. Nee, ze gaan het dak op. De daken in de tijd van Jezus waren gemaakt van een mengsel van stro, van leem. Behoorlijk stevig, je kon er wel op lopen, maar ook zo poreus dat je er wel een gat in kon hakken. En dus laten ze hun vriend door het dak zakken voor de voeten van Jezus. Stel je voor, Jezus staat daar te preken, vol vuur, vol ijver, en opeens stof en gruis. Het zou toch behoorlijk afgeleid zijn. Reageert Jezus geïrriteerd? Hé, wat maken jullie me nou zeg? Of zou Jezus meteen in de hulpstand schieten? Oh, een verlamde, ik moet nu gaan genezen. En er staat Jezus ziet. Hij kijkt naar die mensen. Hij kijkt naar de verlamde die ze voor hem laten zakken. En wat ziet hij dan? Hij ziet hun geloof. We horen helemaal niet dat deze mensen iets zeggen, een geloofsbelijdenis uitspreken of zo. Ze zeggen waarschijnlijk helemaal niks, want ze zijn veel te druk bezig met het laten takelen van hun vriend. Maar Jezus ziet daar doorheen en zegt, ik zie hun geloof. Wat is geloven? Ik weet dat veel mensen daarnaar op zoek zijn. Ook jongere mensen, tieners. Wat is dat nou precies, het geloof? Wanneer geloof je nou genoeg? Wat moet je voelen of weten? Nou, mag ik er twee dingen over zeggen? Geloven is doen. Ga het maar gewoon doen. Want je kunt een leven lang blijven zitten in het nadenken over God. Of een leven lang blijven zoeken naar wat voel ik nou precies. Dat zal ook altijd anders zijn. Ga het maar gewoon doen. Die vier vrienden, die laten de kerkdienst even voor wat het is. Ze gaan hun vriend opzoeken. Die heeft nu hun hulp nodig. Ga het maar gewoon doen. Zet je ogen open. Wie heeft er hulp nodig? Ga je armen uit de mouwen steken. Ga naar de Oekraïne of dichter bij huis. Bij jou in de klas. Bij jou op het werk. Ga iets doen. Dus dat gaat doen. En geloven gaat ook over samen. Jezus die ziet hun geloof. Ik wil even een streepje zetten onder het woord hun. Hij ziet niet het geloof van die verlamde en zegt, nou oké, dan ga ik voor jou het goede van God geven. Hij ziet het geloof van hen samen. En het gaat dus over verbinding. Wij zitten hier niet als 200, 300 individuen met 300 lijntjes naar boven. Ja, ook. Maar wij zitten hier als Gods gemeente. Verbonden door ons ene algemene christelijke geloof. Wij geloven samen. En dat betekent dat jij je mag laten dragen door het geloof van de gemeenschap. Ook als er dingen zijn in het geloof waar je niet bij kunt. Omdat je het gewoon niet op een rij krijgt met je verstand. Of omdat het je gevoel niet raakt of juist afketst op je gevoel. Misschien wel de pijnlijke plekken in jouw leven. Ik weet dat er mensen zijn onder ons die zeggen, ja, sommige stukken van het geloof vind ik gewoon moeilijk. Maar dan mag je je ook laten dragen. Het geloof van de gemeenschap. Zolang we maar samen naar Jezus toe gaan. Zolang we maar in die richting gaan. Dan mogen we elkaar dragen. Mijn lieve broer, mijn lieve zus. Ik wil jou dragen. Naar Jezus toe. Zoals ik hoop dat jij mij zult dragen. Als ik het nodig heb. We mogen elkaar naar Jezus toe dragen. En laten we dan niet alleen naar elkaar kijken zoals we hier in de kerk zitten, maar ook denken en kijken naar al die mensen die we missen. Mensen die wel bij ons horen, maar we al zo lang niet gezien hebben. Misschien mensen in je omgeving waarvan je weet, ja, ze hebben er wel iets mee. Ze zoeken wel naar de kerk gaan. Dat zie ik niet snel gebeuren. Wij zijn geroepen om als een priesterkerk mensen bij God te brengen. Laten we elkaar dragen op weg naar Jezus toe. En hoe doe je dat dan? Soms heb je een goed gesprek, dan kun je iets zeggen. Wat je altijd kunt doen is bidden. Bidden is als het hakken van een gat in het dak van de hemel. Bidden is als het hakken van een gat in het dak van de hemel. En bidden is dat wij dan onze vrienden, onze collega's, misschien je kind, misschien je kleinkind, laat zakken voor de voeten van Jezus. Heer, hier is die. Hier is ze. Zorgt u er alstublieft voor. Dus dat is wat Jezus doet. Dat is wat wij mogen doen. Kerk is samen naar Jezus toe gaan. En dan gebeurt er iets moois. Jezus ziet het geloof van deze 5 vrienden en vervolgens zegt hij: vriend, je geloof heeft je gered, pak je bed op en ga naar huis. Zijn jullie nog wakker? Ja, jullie zijn nog wakker? Wat ik net zei klopt niet, hè? Toch? Ja, ik zie mensen inderdaad. Ja, mensen, jullie zijn nog wakker, goed zo. Jezus zegt niet: beste vriend, sta maar op, je geloof heeft je gered. Nee, Jezus zegt: vriend, je zonden worden vergeven. Waarom zegt Jezus dit? Het is toch klip en klaar dat die man gebracht wordt omdat hij genezen wil worden, net zoals al die andere mensen die bij Jezus waren geweest. Waarom zegt Jezus dan: vriend, je zonden zijn je vergeven? Misschien kennen de kinderen wel het spreekwoord: je moet niet dweilen met de kraan open. Stel je voor, het bad is overgelopen. Er komt allemaal water uit het bad op de vloer van de badkamer. En je roept: help! En een papa of mama komt. En ze beginnen meteen met dweilen. Emmer, een dweil en proberen al het water op te vegen en in de emmer. Maar de douche staat nog aan. Dat is dus niet slim. Je moet eerst het probleem oplossen, de bron van het probleem oplossen, de douche dichtdraaien. Het grootste probleem van ons mensen is niet dat er erge dingen gebeuren. Het is vreselijk, onvoorstelbaar vreselijk dat deze man moet doormaken als je verlamd bent. Er zijn heel veel erge dingen die kunnen gebeuren. Ziekte, verdrietige dingen thuis. En we hebben straks een collecte voor die natuurramp in Indonesië. Vreselijke aardbeving. Dat is verschrikkelijk. Maar de bron van alle problemen is de zonde. Dat wij niet meer een goede verbinding met God hebben. Adam en Eva die konden in verbinding met God wandelen door de tuin. Ze konden gewoon met God praten. Alles was goed. Maar doordat wij mensen, doordat Adam en Eva begonnen en wij dat allemaal doen, dat we eigen baas willen zijn en zeggen we willen het zelf oplossen, daardoor is die verbinding verbroken. En daardoor zijn al die verdrietige en nare dingen de wereld ingekomen. En dat wil Jezus laten zien. Ik ga eerst de bron van alle problemen aanpakken. Mijn lieve vriend, ik geef jou het allermooiste wat ik geven kan, en dat is een nieuwe relatie met God. Je zou wel willen weten hoe die verlamde man keek toen Jezus dat tegen hem zei. Was hij blij van binnen? Of was hij misschien eigenlijk ook gewoon een beetje teleurgesteld van: ik wil lopen, Jezus? We weten het niet. Het is alsof de camera wegdraait. Weg van die verlamde man. Naar die mensen die daar voorin zitten te luisteren. Oh, wat gebeurt hier? Zonde vergeven. Gaat dat niet veel te gemakkelijk? Want om zonde te vergeven moeten er offers worden gebracht. Moet deze verlamde man zijn zonde belijden. Moet hij laten zien dat hij het meent. En serieus proberen ze het beter te doen. En dan gewoon even zeggen: je zonden zijn je vergeven, zeg. Ze vinden het te makkelijk gaan. Jezus reageert met een beetje een raadselachtige vraag. Oké, zeg maar eens. Wat is makkelijker? Te zeggen: je zonden zijn je vergeven, of sta op, verlamde meneer, en loop. Ja, wat moet je daar nou op antwoorden? Op zich, het zeggen ik vergeef je is makkelijk. Ik zou niet zomaar durven zeggen tegen iemand die verlamd is: sta op. Maar wat zou kunnen is dat Jezus hierbij al bedenkt wat het hem zelf zou gaan kosten. Is het makkelijk om te zeggen ik vergeef je? Jezus wist wat hij daarvoor zou gaan geven. voor die vergeving. Zijn eigen leven. Voor deze verlamde man, die zijn benen niet kon gebruiken, zou hij zijn benen laten vastspijkeren aan het kruis. Jezus wist wat het hem zou kosten. En het is niet gemakkelijk als Jezus zegt, ik vergeef je. Het heeft hem alles gekost. Maar om te laten zien dat Jezus alle macht heeft, ook om dit leven met dit lichaam op deze aarde weer tot volheid te brengen en te herstellen. Daarom zegt Jezus, nou dan zal ik het laten zien. Lieve vriend, sta op en loop. En de mensen die het zien en die hun hart ervoor willen openen, die worden vol van blijdschap. Wat is God goed? Wat is Hij machtig? Terug naar het begin. Het gaat over verbinding. Wat doet Jezus aan verbinding? Jezus geeft ons verbinding met God. Door de vergeving van de zonde. Dat is het geheim. Dat is het hart van kerk zijn. We leven uit de vergeving van onze zonde. En vanuit dat hart, vanuit die bron, mogen er geweldige dingen ontkiemen en opborrelen. Mogen we elkaar lief hebben. Mogen we tekenen laten zien van Gods Koninkrijk. Tekenen van herstel, van vergeving, van liefde. En hoe doe je dat dan? Concreet. Breng elkaar bij Jezus. Zoals die vrienden. Dat klinkt misschien heel hoog en geestelijk en verheven. Maar het begint bij, kijk om je heen. Zoek een ander op als die eenzaam is. Heb oog voor de mensen die niet zo mee kunnen komen. Bid om Gods bewogenheid voor anderen in je eigen hart. En tot slot, laten we ook durven om creatief en kritisch te zijn. Die vrienden sloopten het dak om mensen bij Jezus te brengen. Maar wij vinden het toch eigenlijk wel heel spannend om vrienden en collega's mee naar de kerk te nemen, toch? Zitten onze tradities en vormen ons in de weg? Jezus kan het wel aan als het dak van zijn huis gesloopt wordt. Laten wij ook creatief en kritisch omgaan met onze gewoontes en tradities. Zodat er meer mensen bij Jezus kunnen komen. Amen. Regeer in mij. Lied 690 uit Hemelhoog gaan we zingen.
Wil ik jullie vragen om op te staan? Ik zie het net iets fijner bij deze.
Thank you.
Ik heb nog een paar mededelingen voor u in het blokje gemeenteleven. Allereerst, zoals dominee Daniel Timmerman net al zei, er zijn twee collectes vandaag. De eerste is voor de broers en zusters in Lukutu, voor Oogvoor Lukutu. Dus laten we hun ook van harte niet vergeten. De tweede collecte, die zal met mandjes zijn, is voor de slachtoffers van de aardbeving en het tsunami op Sulawesi. U heeft vast het nieuws gehoord, hè, dat er al duizenden doden te betreuren zijn en dat er 1,5 miljoen mensen dringend hulp nodig hebben. Het christelijk noodhulpcluster, bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tier, Woord en Daad en Zoa, is inmiddels begonnen met het bieden van hulp, zoals het verstrekken van voedsel, water, tijdelijk onderdak en gezondheidszorg. Als kerk willen we deze hulp ondersteunen door het houden van deze collecte. U kunt ook uw gift overmaken. Staat daar een rekeningnummer? U heeft ook in ieder geval ook een mail gehad waar het rekeningnummer in vermeld staat. En dat is de naam van de diaconie onder vermelding van Noodhulp Indonesië. De bloemen gaan vandaag als goed van de gemeente naar de familie Vijfwinkel. Wie zou die willen brengen? Graag stellen we vandaag Ryan van Lieshout aan u voor. Hij is een vaste gast in onze gemeente en hij wil graag de banden met meer mensen aanhalen. Ryan zal nu even gaan staan. Van harte welkom. We wensen je toe dat je je snel helemaal thuis gaat voelen in de gemeente.
Ja, voordat we gaan bidden, wil ik het volgende ook met jullie delen. De bloemen gaan naar jullie toe, Erwin en Evelien, om jullie te bemoedigen. Jullie hebben een heel moeilijk bericht gekregen. Dat de uitslag van een onderzoek heeft laten zien dat tumor is teruggekomen en ook een nieuwe plek is gevonden. Er gaat van alles door jullie heen en er moet ook nog meer duidelijk worden in de komende week. We willen ook graag gebed rondom om jullie heen staan. We willen dus voor jullie bidden. Laten we danken en bidden. En zo komen we bij u, Jezus onze Heer. Als mensen die elkaar bij u brengen en elkaar onder uw aandacht brengen. Heer, wij danken u dat daarvoor bij u ruimte is. Dat u het beeld van God volmaakt laat zien. Dat u oog heeft en hart voor ons. En dat u zo goed bent. Dat u ons diepste geluk voor ogen heeft. En daar alles voor over heeft. Ons dat te geven. Wij prijzen u, Christus onze Heer. Zo zijn we hier als het ware als die vier vrienden. Met ons matje. We brengen de nood van de wereld bij u. Heer, wat zijn er veel mensen verdrietig en bang. Wat zijn er veel mensen met pijn en wonden. Denk, Heer, aan al die mensen in op Sulawesi. Die niets meer hebben. Die gemis kennen, onbeschrijfelijk. Heer, ontfermt u zich. We bidden, Heer, voor mensen in onze eigen omgeving die het zwaar hebben. We bidden voor mensen die te kampen hebben met eenzaamheid. Help ons ook om oog voor elkaar te hebben. Geef ons moed om ook kwetsbaar te durven zijn en ook hulp te durven vragen. We danken u, Heer, voor het werk van onze diakens. Wilt u hun werk zegenen? En ook de gaven die we mogen inzamelen. Heer, en het mooie is dat we in de Bijbel allemaal diakens, dienaren worden genoemd. In navolging van Jezus, de grote diaken, de dienaar. Mogen we allemaal zo op onze eigen plek uw liefde laten zien, Heer. Zegen alsjeblieft onze broers en zussen in Zuid-Afrika, in het Nkutu-district. Zegen de gemeentes daar, allen die zich inzetten voor de opbouw van de gemeente daar ook. Familie Baron, die we met onze gaven mogen ondersteunen. Wees dichtbij hen, Heer, en de zorgen die zij kennen. We bidden u voor het Joodse volk. Heer, we danken u voor dit volk. We kregen door hen uw woord. We kregen door hen uw verbond, uw belofte. We kregen door hen de redder van de wereld, Jezus. Zegen de Joodse mensen, Heer, op deze wereld. Dat ze in vrede en veiligheid mogen leven. Samen met de volken en culturen om hen heen. En wilt u verder gaan, Heer, met uw grote plannen. Ook voor het Joodse volk. Dat steeds meer Joodse mensen mogen zien dat uw beloften door Jezus, de Messias, amen zijn. Heer in de hemel, we willen heel graag ook voor uw troon brengen, voor uw aandacht brengen, familie Vijfwinkel. Erwin, Evelien, Kim en Tessa en Iris. Heer, ze kregen de afgelopen week een teleurstellende uitslag. Heer, de verkeerde plek in de hersenen is teruggekomen. En is ook een nieuwe plek gevonden. Heer, hoe moet dat nu verder? Heere God, we willen als het ware het dak van de hemel openbreken. En vragen, Heer, wees nabij. Heer, bij u is niets onmogelijk. Daarom vragen we om herstel, om genezing. Wilt u de artsen ook wijsheid geven? En wilt u hen boven alles steeds verzekeren van uw liefde, uw nabijheid, van uw goede plannen, ook voor hen? Hier wilt u zo ons gebed horen. Uit genade. Amen. We mogen onze gaven geven voor de broers en zussen in de Kutu en voor onze naasten, onze broers en zussen op Sulawesi.
De gebeden van je hart naar zijn troon. weg aan ons voor. Zeg dat van hemel, vallen op ontbreken. En zijn liefde. En dan aan hem, als een offer, een zoete geur. De gebeden van je hart naar zijn troon. Geef hem dank en eer. Heer almachtig, geniet dit voor u. Zijn kracht zal nemen, vallen of ontbreken. En zijn liefde
De kerkopdeling in twee groepen. De middenste groep, het middenvak, is groep 1. De zij- en achtervakken zijn groep 2. Groep 1 zingen mee met Peter en Fiona. En de groep 2 zingt mee met Maaike en Marlijn. We zingen het totaal 2 keer. Dus iedereen zingt het lied 2 keer helemaal uit.
Oh.
als er iets is dat je graag bij Jezus wilt brengen, ook nadat we samen in de dienst hebben gebeden, er zijn mensen achterin, vanuit de zaal gezien, links achterin, die staan daar klaar. Niet met een kleedje, zoals die vier vrienden, maar wel met tijd en aandacht en met de bereidheid om met u, met jou te bidden. Ontvang de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.